29 augustus 1989 laat Frans uit Dommelen tegen middernacht zijn hond uit. Ook al is het meer dan 30 jaar geleden, hij herinnert het zich nog goed.
Nou, ik loop meestal naar hetzelfde veldje toe. En toen ben ik bij de bushalte de weg overgestoken. Ben ik aan de rand van het veldje gaan staan, de hond losgelaten. En op een gegeven moment komt er een auto aan van de richting Riethoven, richting Waalre. En dat ging eigenlijk met best veel rumoer van de motor ging daar gepaard. Het was al een oudere auto. En die heb ik door de struiken en de bomen heen, heb ik die hier zien stoppen ergens. Nou, toen gingen de lichten uit. En er werden deuren geopend, een hoop gestommel en rumoer in de laadbak. En vervolgens zijn ze, na een minuut, twee minuten, zijn ze weer aangereden zonder lichten aan te doen. En een eind verder, vlak voor ze de Dommel over gingen, hebben ze het licht weer aangedaan. Dus op zich was dat al opvallend, want het was pikken donker. Dus het kwam op mij al verdacht over, maar ik ben verder niet gaan kijken. Want ik had toen zoiets van, god weet wat ze gedaan hebben. En s'morgens troef ik hier dus alles afgezet door de politie.
Wie zat of zaten er in dit busje waarmee Wies Hensen rond middernacht vrijwel zeker werd achtergelaten aan de Loonderweg bij Dommelen? Waarom werd gekozen voor deze plek? En bovenal, waarom werd Wies gedood? Het zijn vragen die de nabestaanden van Wies Hensen zich nog elke dag stellen. In deel 1 van deze podcast hoorde je hoe de familieleden ontdekten dat hun lieve zus en tante vermoord was. Vanaf die eerste dag werd een uitgebreid onderzoek naar de dood van Wies ingesteld. In Budel, waar Wies vandaan kwam, was het kermis. Wies liep daar de hele avond rond en ze was een bekende persoonlijkheid in het dorp. Maar hoe kan het dan dat niemand weet met wie Wies die laatste avond over de kermis liep en met wie ze later die avond samen van de kermis in Budel vertrok in de richting van Dommelen bij Valkenswaard? Wij denken dat deze zaak ook na meer dan 30 jaar nog op te lossen is. Het is nooit te laat om te praten. Heb je informatie over de zaak? Bel dan direct de opsporingstiplijn 0800 6070. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000. Je kunt je verhaal ook vertrouwelijk kwijt bij het team Criminele Inlichtingen. Voor deze zaak is een speciaal telefoonnummer beschikbaar. 040 205 6466. Stuur je liever een mail, mailen kan naar coldcase@politie.nl. De beloning in de zaak is verhoogd naar 30.000 euro. Je helpt ons ook door deze podcast te luisteren, erover te praten en hem te delen. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast Cold Case, de moord op Wies Hensen. Deel 2, het gesloten dorp.
Voor mijn gevoel heb ik gewoon 100% zekerheid, want ze zijn exact op dezelfde plaats gestopt als wat ze 's morgens gevonden is. Ja, dat maakte voor mij eigenlijk al meteen alles duidelijk.
We zijn terug bij Frans uit Dommelen bij Valkenswaard. Afgelopen 30 jaar heeft hij nog vaak nagedacht over wat hij die avond heeft gezien aan de Loonderweg.
Vroeger, en dan praat ik over 50, 60 jaar geleden, hadden wij op de markt bloemenwagens staan. En er waren een soort van transportbusjes waren dat. En die hadden aan de rechterzijde van de weg, van de laadbak moet ik zeggen, zaten daar rolluiken in. En daar hadden ze bloemen in staan voor de verkoop. Maar dat is wat ik me van kan herinneren. In het voorbijrijden heb ik een soort van rolluiken heb ik langs de rechterzijkant van de auto gezien.
Weet u of er meerdere personen in die auto zaten of geen idee?
Nee, dat heb ik helemaal niet kunnen zien. Want het was middernacht, rond 12 uur was het. En op dit stukje daar hebben we dan nog wel verlichting. Maar van de bushalte af is het hier pikdonker 's nachts. Dus daar heb ik eigenlijk helemaal niks van gezien. Maar ik vermoed dat het wel meerdere personen geweest zijn. Maar ik kan dat natuurlijk niet beamen dat er zo is.
Weet u de kleur van het voertuig?
Nee, dat zou ik echt niet durven zeggen.
En het maakte opvallend geluid, zei u?
Ja, een beetje een rauw motorgeluid. Geen moderne auto voor die tijd voor die tijd, zeg maar. Het was volgens mij echt een veel ouder type auto al.
Hoewel Frans geen personen heeft gezien, is zijn informatie heel waardevol voor het onderzoek. Volgens Frans moet het dus allemaal rond middernacht zijn gebeurd. En de betrokkenen zouden dus de beschikking moeten hebben gehad over een soort busje. Vermoedelijk ook toen al een oudere exemplaar. En Frans denkt dus een rolluik te hebben gezien aan de zijkant. Tot slot kwam het voertuig aanrijden vanuit de richting van Riethoven en reed het busje verder over de Loonderweg richting de Heikantstraat. Wie op de Heikantstraat linksaf slaat, komt uit in Waalre. Rechtsaf kom je uit in Valkenswaard. Kwamen de daders hier vandaan? Of moet de oplossing toch worden gezocht in de woonplaats van Wies, in Budel? Ook destijds in 1989 was dat al een belangrijke vraag, zegt Peter van Dalen, die toen als rechercheur aan de zaak werkte.
Nou ja, in die tijd was er kermis in Budel, maar er was ook kermis in Dommelen. Laat me zeggen, als we achteraf met het rechercheren, dan zie je ook, laat me zeggen, 4 of 5 dagen kermisgedrag. En het is niet ongebruikelijk dat mensen hier in de kermis beginnen en in Dommelen eindigen of vice versa. Ze is op een of andere manier ook in Dommelen terechtgekomen. En we weten ook dat ze vanaf de kermis hier vertrokken zou moeten zijn. Veel mensen kennen haar en gaf ik aan haar gezien te hebben op de kermis. Ja. Wat niemand gezien heeft, is het moment dat ze meegaat met iets of met iemand of met mensen of meerdere mensen in een wat voor voertuig dan ook om naar Dommelen te komen. Dat heeft net weer even niemand gezien.
Ja. Maar die avond zijn er dus meerdere mensen geweest die haar wel op die kermis nog hebben zien rondlopen.
Ja, dat is lastig. De Budelse kermis was zeker in die tijd, laten we zeggen, een dingetje samen met de carnaval. Dat betekende dat mensen 5 dagen op stap gingen en achteraf gevraagd wanneer ze wat hadden gezien. Dan kan het zomaar voorkomen dat iets wat ze op maandag zien op zondag plaatsen of vice versa. Ja. Dus het was een heel uitzoeken om, laten we zeggen, de goede gebeurtenissen op de goede dagen te krijgen. En dat kan dan alleen maar omdat veel dezelfde verhalen identiek op verschillende dagen plaatsvinden. En dan, ik zou bijna zeggen, meeste stemmen gelden. Ja. Dat was een hele lastige om die tijdlijn, laat me zeggen, te maken met elkaar.
We komen straks terug op die kermis en spreken zo een belangrijke getuige die haar die avond daar zag in het gezelschap van meerdere mannen. Maar eerst meer over Wies. Peter was toevallig haar overbuurman. De rechercheur kende het slachtoffer daardoor goed. Hij wist dat je Wies op verschillende manieren kon kennen.
Moet ik iets vertellen denk ik, over de achtergrond van Wies Henze. Het was iemand met echt 2 gezichten. Waarvan, laten we zeggen, de mensen in de straat haar andere gezicht kenden. En dat neem ik aan ook haar familie en kennissen. Maar in het dorp zagen ze eigenlijk alleen maar haar andere gezicht. Ja. Dan was het iemand die zich vooral bezig hield met ontzettend aanwezig zijn in het caféleven, in de weekenden. En daar ook een heel ruig imago had, hè. Het beroemde verhaal dat ze in er eentje 5 mannen het café uitsloeg. En nog wat andere broodje aap verhalen. Maar die uitstraling had ze wel. Ook, laten we zeggen, echt wel bijzonder gekleed. Vaak ook met een heleboel ringen met doodskop, hoofden erop. En ja, iemand waar je normaal gesproken voorbij zou lopen en denkt van, die moet mij niet aanspreken. Nee. Hier in de straat was dat compleet anders. Was ze altijd keurig netjes, altijd heel erg vriendelijk. Toen wij ons eerste kind kregen, was zij absoluut de allereerste die met een zelfhaak truitje aan de deur stond om dat te geven. Gewoon een net heel aardig, vriendelijk mens. Compleet anders, laten we zeggen, als het imago wat ze had in het dorp. Ja.
Ook voor de familie van Wies was het wel bekend dat de lieve zus en tante ook een ander leven had. Wies had 2 zussen, Vera en Annelies. Van kinds af aan was Wies al een opvallend meisje, zegt Annelies.
Wies die was voor ons gewoon, ook toen wij nog thuis woonden, gewoon onze zus. En ja, ze was eigenlijk altijd al wel een beetje een buitenbeentje, dat ze wat meer durfde als wij. Dus als wij stoute streken uit wouden halen, dan was Wies wel degene die het durfde. Want dan gingen we wel eens ooit, dan hadden we kermisgeld of zondagsgeld gekregen. En dan ging ze wel eens 's nachts in haar pyjama met een jas aan friet halen. Terwijl mijn moeder dacht dat ze in bed lag. En wij durfden dat niet, maar wij moesten op de uitkijk. Dus ze was altijd wel zo dat ze wel een beetje meer durfde als de rest.
Wies bleef haar eigen pad kiezen, ook toen de 3 zussen opgroeiden en volwassen werden. In tegenstelling tot haar 2 zussen trouwde Wies niet.
Toen wij op een gegeven moment getrouwd waren en kindjes kregen, nou echt, Wies die was altijd met die kinderen bezig. En ze zou het liefste iedere dag die kinderen meenemen naar haar. Want dan ging ze ze verwennen, dan mochten ze mee naar de winkel. En dan mochten ze hun zeggen wat ze aten. En dan kocht ze snoep en chips en al. En dan mochten ze in de slaapzak op de bank tv kijken. Dan maakten ze er gewoon een feestje van. En zij vond het superleuk, maar die kinderen natuurlijk ook.
Monique, destijds een van die kinderen, heeft nog steeds warme herinneringen aan die tijd.
Ja, wij waren er heel vaak. Want ze probeerden zoveel mogelijk altijd wel een van ons vier thuis te hebben. Dus als ze al kwam, dan wist je eigenlijk al dat ze kwam thuis met de bedoeling dat ze een van ons mee mocht kapen, of onze Steve of mij. En dat was bij Franco en Sylvia natuurlijk ook. Ja, als ze maar voor ons kon zorgen en als ze maar leuke dingen met ons kon doen, want ja, dan was het eigen droom ook nog een kindje van haar eigen natuurlijk. Ja, en tot die tijd is ze er eigenlijk altijd als een tweede mama voor ons geweest.
Maar in die warme, hartelijke Wies zat dus ook een andere persoonlijkheid, die voor de familie minder goed te begrijpen was, zegt Annelies.
'S Avonds dan was het net. Zij ging naar boven, ze ging zich omkleden en dan had ze die kleren aan. En dan praatte ze nog wel gewoon met ons, maar dan was het gewoon een andere Wies die brilcrème in haar haar smeerde en van die gekke ringen aandeed. En dan ging ze, dan zei ze, nou, ik ga op stap en ik weet zeker dat ik plezier heb en zo. En dat gunden wij haar ook. En kijk, zij was natuurlijk vrijgezel en wij getrouwd. Dus ja, zij moest haar eigen gang ook een beetje vinden.
Ik snap wel, als je leven niet loopt zoals je wil, dat je soms dingen doet om uit de band te springen. En dat je dan gewoon eigenlijk doet zoals je niet bent. Om maar gewoon ergens bij te horen. En gewoon maar even je eigen problemen te vergeten. Want daar is het gewoon, als jij zacht bent van karakter en je gaat uit en je gaat dan hele andere dingen doen. Ja, dan doe je dat om ergens bij te horen. En dat je bang bent dat als jij je zachte kant alleen laat zien, dat je er gewoon niet bij hoort.
Zij zocht ook altijd een beetje de ruigere volk op. En dan wil ik niet zeggen dat die mensen anders zijn als wij. Want het is ook natuurlijk kleding wat die aan hebben. Een soort image wat ze voorstellen. Maar toch, daar wilde ze bij horen. En dan had ze wat bier op. En dan zeiden ze tegen haar van, God, Wies, doe dit eens of doe dat. En dat deed ze dan gewoon. Ze deed gewoon hele rare dingen. Bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren dat ze een keer langs de Bontenas was, toen een kleine frituur. En dan gingen ze met z'n allen frietjes eten. En dan hadden ze tegen haar gezegd, jij durft geen aansteker aan die gordijn te houden. En dat deed ze. En die hele gordijn in lichterlaaien. Ja, dat was vreselijk voor mijn ouders. Want die waren gewoon heel netjes met alles. En ja, dan kwam de politie aan de deur van, Wies heeft weer een streekje uitgehaald. En ja, dan kreeg ze van ons echt 's morgens op een reduvel als ze bij ons kwam van, goh, waarom doe je zoiets? Laat je toch niet altijd opnaaien door iedereen, zeg maar. En dan huilde ze gewoon, want dan had ze er spijt van.
Dit soort gebeurtenissen zorgden ervoor dat Wies een bekende persoonlijkheid werd in Budel. Je kon niet om haar heen. Als je Wies was tegengekomen, dan kon je dat niet ontgaan zijn. En hoewel de opvallende Wies de hele avond op de kermis was, hebben maar weinig mensen bruikbare tips voor het onderzoeksteam, zegt toenmalig regisseur Peter van Dalen.
Budel is van oudsher, was dat toch een beetje een stropersdorp. Waarbij echt, laten we zeggen, de cultuur wel was van, de politie is prima, maar je gaat er niet mee praten. Ik bedoel, we lossen het allemaal zelf al op. Dus wat ons elke keer weer verbaasd heeft, is dat er om een vol kermisterrein meerdere mensen moeten zijn geweest die absoluut Wies Hensen kennen. Want nogmaals, ze was geen grijs muisje, maar ze was iemand die echt opviel. En iedereen kende haar. En toch is ze ongezien, althans, niemand heeft het ons verteld, van de kermis verdwenen met één of meerdere mensen. Dus we hebben heel veel gedaan om met de mensen in gesprek te komen. En dat was dezelfde reactie. Als ik het had geweten, dan had ik het zeker verteld. Maar ik weet het niet. Ja, een aantal van dat soort getuigen die hebben absoluut meer moeten weten. Want het is onbestaanbaar dat zij op een vol kermisterrein vertrekt zonder dat iemand dat in de gaten heeft.
Toeval of niet, iemand die niet zelf uit Budel komt, blijkt destijds wel belangrijke dingen te hebben gezien. Het gaat om kermisexploitant Karel. Ik spreek hem samen met zijn vrouw, die er op de 29e augustus 1989, de avond van de dood van Wies, ook bij was.
Waar kan jij Wies nog voor gedacht halen?
Ja, die was wel kleiner. Ik denk 1,60 meter, schat ik
erop. Die was
een beetje gezet.
Ja, gezet was er.
Het echtpaar herinnert het zich allemaal nog zo goed, omdat er een incident was waar Wies bij was. En Wies was niet alleen.
Volgens mij stonden ze gewoon te vervelen.
Ze kwamen de molen op.
Die jongens, hè?
Ja. Toen heb ik ze eraf gestuurd.
Ja, ze stonden te vervelen. En aan die kant van de molen, daar stonden ze als ze in de kassen zat, hè?
Want ze was met een aantal mannen daar.
Ja, twee mannen. Twee mannen.
Dat weet ik ook nog.
Ja. Die blonde en dan die donkere.
Ja.
En die hebben jullie allebei gezien daar zo. Ja. En daar trok ze duidelijk mee op.
Ja, daar was ze mee samen.
Dat weet ik ook, 100% zeker.
Daar was ze mee samen. Ja. Alleen die donkere kan ik me eigenlijk niet zo voor de geest halen.
Die blonde wel.
Ja. Ja.
Best heel blond. En ik denk wel 1,80 meter, 1,85 meter.
Oh, ja.
En toen hebben ik lette meer op Wies. Dan denk ik dat ik nog nooit had gezien. En al die verhalen over op de kermis zeg maar, van Wies. Ja, denk ik. Nou, is Wies, daar zie ik ze. En er was nog een andere bij. Die was kleiner volgens mij.
Die was donkerder.
Ja, die was ook donkerder. Niet qua huidskleur, maar qua haar. Zo had ze haar zo. En dan zo, tot hier.
Ja, heb ik altijd raar gevonden. Ik heb dat een beetje raar gevonden. Als je op de kermis loopt, waar zoveel publiek loopt.
Ja, er liep echt veel publiek.
Hè, want de Buurt is best een goede kermis, vooral die zaterdag en die zondag. Die zaterdagavond loopt een hoop mensen hoor. Wordt geopend door de burgemeester. Er is altijd veel volk op de been.
En ja, ze was niet zomaar iemand, iedereen kende
haar. Nee, iedereen kende haar.
Iedereen kende haar, ja. Dat is het rare dan. Dat is niemand die jongens kent.
Wie waren die twee mannen die samen met Wies Hensen over de kermis liepen op de avond van haar dood? Volgens getuigen gaat het dus om een langere man met lang blond haar en een tweede man met donker haar. Hebben zij iets met de dood van Wies te maken? Is zij later op de avond met hen meegegaan in de richting van de kermis in Dommelen? Het zijn vragen waar coördinator Jeroen Snelle van het Cold Case Team graag antwoorden op krijgt.
Het meest voor de hand liggende scenario, zoals de bevindingen nu liggen, is zij waarschijnlijk ingestapt bij één of meerdere mensen, jonge mannen, waarvan inwoners uit Budel zeggen dat die jonge mannen in ieder geval niet uit Budel komen. En vervolgens wordt ze aangetroffen op een plek waarvan wij zeggen van nou, dat is toch een hele bijzondere plek, gezien de functie van de Loonderweg destijds. En de mensen die haar daar gedumpt hebben, hebben in ieder geval wetenschap van de omgeving van de Loonderweg. Ze is gedumpt in de sloot in een klein bosgebied. Eigenlijk de eerste gelegenheid buiten de bebouwde kom om iets te dumpen buiten het zicht van de mensen. 100 meter verder zou ook weer niet mogelijk zijn, want dan stopt het bos en dan zouden ze in het volle gebied zichtbaar zijn geweest. Die dingen samengevoegd, ook nog gezien de gebrekkige verlichting van die tijd, geeft ons echt de overtuiging dat het mensen uit die omgeving zijn en die haar daar gedumpt hebben.
Er is ook iemand die een busje heeft gezien op de betreffende avond toen hij zijn hond aan het uitlaten was. Hoe serieus moeten we dat nemen, dat verhaal?
Dat spoor moeten we heel serieus nemen, want het is inderdaad, we hebben het proefondervindelijk vastgesteld dat er inderdaad de plek is waar Wies later gedumpt is. En gezien het tijdstip dat die waarneming is gedaan, in combinatie met de bevindingen van de patholoog anatoom omtrent het tijdstip van overlijden, denken wij dat de persoon in kwestie inderdaad het moment van dumping heeft gezien.
Dus de verdachte waar we het over hebben, die moet de beschikking hebben gehad over een bepaald voertuig?
Ja, dat is waarschijnlijk een bestelbus of camper of iets van die naart, waarvan de getuige destijds zei dat hij meende dat er aan de zijkant een rolluik was aangebracht of iets wat op een rolluik leek. Daarbij wil ik nog benadrukken dat een van de onbekende mannen die in Budel op de kermis werd gezien, waarvan de getuigen in Budel zeggen van het zijn geen mannen vanuit Budel, dat hij voorzien was van een blond kapsel, krullend, wellicht gepermanent.
Weet jij meer over de dood van Wies? Elk detail is van belang. Het is nooit te laat om te praten. De familie wacht al meer dan 30 jaar op antwoorden. Bel direct de opsporingstiplijn 0800 60 70. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000. Je kunt je verhaal ook vertrouwelijk kwijt bij je team Criminele Inlichtingen. Voor deze zaak is een speciaal telefoonnummer beschikbaar, 040-205-6466. Stuur je liever een mail, mailen kan naar coldcase@politie.nl. De beloning in de zaak is verhoogd naar 30.000 euro. Wil je op de hoogte blijven van deze zaak? Abonneer je dan. Dat is gratis. Je krijgt dan automatisch een melding als we de volgende aflevering publiceren. In de volgende aflevering hoor je hoe het onderzoek een stuk ingewikkelder wordt nadat er nog een moord wordt gepleegd in Budel. En je hoort hoe er in het dorp steeds wildere verhalen over Wies worden verteld. Tot groot verdriet van haar familie.
Nou, dat vind ik vreselijk. Ik vind het gewoon heel erg.